Goedenavond, welkom in de wondere psychedelische wereld van de Magic Mushroom. Wij hopen dat het merendeel van onze luisteraars al terug met twee voeten op de grond staat na de uitzending van vorige week, waarin we het hoofdzakelijk gehad hebben over de ontdekking van de bijzondere werking van LSD in de laboratoria van het Zwitserse bedrijf Sando en de interesse die deze stof opwekte bij diverse geheime diensten. We zaten ergens in het midden van de jaren 50 met dat verhaal en vandaag pikken we de draad daar ook weer op. We zullen even de belangrijkste zaken waarover we het vorige week gehad hebben op een rijtje zetten. Kwestie van de afwezigen van toen, die trouwens gewoontegetrouw geheel ongelijk hadden, de kans te geven om het verhaal te volgen. LSD werd in 1938 gesynthetiseerd door Albert Hofmann, die er 5 jaar later de hallucinogene werking van ondervond. In de late jaren 40 werd de stof vooral onderzocht door psychiaters op zoek naar een geneesmiddel voor schizofrenie. Maar er kwamen na de eerste publicaties al gauw een aantal farmacologen bij die geïnteresseerd waren in LSD om eventueel in te zetten bij het aan de praat krijgen van spionnen en het blameren van buitenlandse leiders en diplomaten. Hierdoor werden er vanaf de vroege jaren 50 her en der, door het gericht verspreiden van fondsen, experimenten opgezet waarvan de resultaten rechtstreeks naar de CIA gingen, of naar MI6 in het geval van Engeland. Op een bepaald moment, ergens in 1953, had de Amerikaanse geheime dienst een deal met Sando gesloten, waardoor al de LSD die deze firma in Basel produceerde, uitsluitend naar de Verenigde Staten zou gaan. En dat is het zo'n beetje in de spreekwoordelijke notendop. Dus kunnen we terugkeren naar de echte tijdslijn. Tegen 1954 besloot de CIA dat het veiliger zou zijn om Sando uit hun LSD-circuit te houden en begonnen ze te onderhandelen met de farmaceutische fabriek Eli Lilly in Indianapolis om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om LSD te synthetiseren in Amerika. In oktober 1954 vond Eli Lilly een procedé dat werkte, met als resultaat dat de CIA op een termijn van enkele maanden tonnen LSD zou kunnen hebben, mochten ze dat willen. Maar inmiddels hadden hun experimenten met de drug weinig of niets opgeleverd, behalve dan dat er honderden wetenschappelijke papers in voorbereiding waren. Over het toedienen aan vijandige agenten en dergelijke leerden deze laboratoriumexperimenten hen echter niet voldoende. Het was nodig om de drug op straatniveau te kunnen testen, maar in toedoen aan burgers zou tot vervelende vragen kunnen leiden. Om veiligheidsredenen konden ook de experimenten waarbij LSD in het buitenland aan verdachte subjecten werd toegediend niet op grote schaal herhaald worden, omdat anders de Sovjets er wel eens lucht van zouden kunnen krijgen. Men was dus op zoek naar een populatie proefpersonen die Amerikaans waren, maar niet naar de politie zouden stappen als er rare dingen gebeurden. De oplossing was eenvoudig, zei het niet echt kosher. Vanaf juni 1953 werden er een aantal anonieme woningen gehuurd waar men onder allerlei voorwendsels kleine criminelen en prostituees binnenlokte en hen de drug toediende. Tegen 1955 waren deze huizen zodanig geëquipeerd met allerlei observatiemiddelen dat volgens één CIA-agent men zich waarschijnlijk zou elektrocuteren als men een glas water zou omstoten. Deze experimenten met nietsvermoedende slachtoffers zouden blijven voortduren tot in 1966. Inmiddels was de academische interesse voor LSD, mee in gang gezet door de financieringsprojecten van de CIA, zeker niet verminderd. Tussen 1950 en 1965 verschenen er niet minder dan 1000 wetenschappelijke artikels en enkele dozijnen boeken over LSD. De drug werd toegediend aan meer dan 40.000 patiënten en er werden 6 internationale conferenties over belegd. Een grote aanzet hiertoe werd gegeven door de Britse psychiater Ronald Sandison. In 1951 bezocht hij Albert Hofmann in Basel en hij kwam terug met een gratis doos met 100 microgram ampullen LSD. Na tests die bevredigende resultaten gaven, schreef hij een paper over de behandeling van geestesziekten dat een sensatie veroorzaakte. Het duurde niet lang vooraleer hij gecontacteerd werd door Joel Elkies, die voor MI6 werkte. Samen zetten ze een speciale LSD-vleugel op in het Powick ziekenhuis in Worcestershire. En van daaruit verspreidde LSD-therapie zich over het hele land. De resultaten werden ook besproken op de conferenties en kwamen op die wijze weer bij de CIA terecht. Er waren echter ook andere geïnteresseerden met een heel andere agenda. Reeds in 1951 had Sandison kennis gemaakt met Amerikaans miljonair en ex-OSS-agent Alfred M. Hubbard, die gefascineerd was door LSD nadat hij het zelf genomen had. Op een van de internationale conferenties liepen Sandison en Elkies ook schrijver Aldous Huxley tegen het lijf. Huxley was al vanaf de jaren 40 erg geïnteresseerd in hallucinogenen en hun interactie met geestesziekten en had in de loop der jaren vele artikels gelezen over LSD en mescaline. In mei 1953 kreeg Huxley voor het eerst mescaline toegediend door Humphrey Osmond. Zijn ervaringen schreef hij neer in The Doors of Perception, een titel naar een citaat van de Britse dichter William Blake. Het boek zou, net als de opvolger Heaven and Hell, uitgroeien tot een cultklassieker en bracht hallucinogenen onder de aandacht van het grote publiek. Aldous Huxley probeerde voor het eerst LSD in 1955. Hij kreeg zijn dosis van een legendarische figuur uit de psychedelische geschiedenis, de reeds vermelde Alfred M. Hubbard. Na diens LSD-sessie met Ronald Sandison, waarin hij naar verluid zijn eigen conceptie meemaakte, had hij 43 kistjes LSD besteld bij Sandoz, voor de prijs van enkele honderdduizenden dollars. Hij contacteerde Huxley en de eveneens reeds vermelde Dr. Humphrey Osmond en liet hen met LSD kennismaken in 1955. Osmond zou de ervaring later omschrijven als psychedelisch, samentrekking van de Griekse woorden psyche en deleomai, die respectievelijk geest en afbreken of vernietigen betekenen. Aangezien Hubbard veel geld had en veel LSD, zijn eerste lading omvatte 6000 ampullen, vatte hij samen met Huxley het plan op om de Amerikaanse intelligentia zo snel mogelijk te laten kennismaken met de geneugten van hallucinogene drugs en de psychedelische ervaring. De vrij enigmatische figuur Hubbard, die gelinkt wordt aan hospitalen, geheime diensten en het Amerikaanse departement van justitie, zou al snel over het hele land bekend worden als Captain Trip. Hij zou naar het schijnt in totaal zo'n 6000 personen hebben laten kennismaken met LSD, waaronder wetenschappers, politici, ambtenaren, diplomaten en figuren uit de kerk. In zijn leren aktentas had hij stevast een aantal doses LSD, mescaline en psilocybine bij. En hij deed dat allemaal gratis en vloog er het hele land voor door, daarbij interessante farmaceutische producten opkopend, zowel als uitdelend, want hij weigerde geld aan te nemen voor zijn producten. Het was zuiver missionarisch werk, net als wat wij doen eigenlijk. Een van de personen die door Hubbard tot de LSD werd geïntroduceerd was Oscar Janiger, psychiater voor de Jet Set van Los Angeles. Deze begon samen met vrienden recreatief LSD te slikken en gebruikte het ook bij zijn patiënten, waaronder schrijvers, acteurs en muzikanten als Anaïs Nin, André Previn, Jack Nicholson, James Coburn en Cary Grant. Deze laatste gaf in 1959 een interview waarin hij de drug aanprees. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. De CIA, die ook nog steeds op vrijwilligers aan het experimenteren was, merkte al spoedig op dat hun subjecten meer en meer begonnen te bestaan uit vrienden en bekenden van eerdere proefkonijnen, die over de drug gehoord hadden en hem nu zelf wilden proberen. In 1959 gaf Harold Abramson LSD aan antropoloog Gregory Bateson, die beatdichter Allen Ginsberg aanraadde om het ook eens te proberen. Alhoewel Ginsberg zelf paranoïde werd en hallucineerde dat hij zou geabsorbeerd worden in het elektriciteitsnetwerk, voelde hij toch aan dat hij zijn ervaring met de wereld moest delen. In 1960 maakte hij kennis met Harvard-professor Timothy Leary, die al enkele jaren bezig was met die andere psychedelische substantie, psilocybine. Nadat Leary in 1961 van de Brit Michael Hollingshead voor het eerst LSD had gekregen, zou hij samen met Ginsberg de meest vocale verdediger van LSD aan de Amerikaanse oostkust worden. Onder het nu bekende motto Tune in, turn on, drop out probeerden zij er iedereen van te overtuigen dat de wereld een betere plaats zou worden als iedereen op regelmatige basis LSD zou gebruiken. Daar had de CIA natuurlijk niet op gerekend. Leary bracht een andere enkele LP's uit, waarvan één zeer voorspelbaar Tune In, Turn On, Drop Out heette. Ze verscheen in 1967. De teksten zijn in onze gelooide oren baarlijke nonsens, wij trippen waarschijnlijk niet genoeg meer, maar de instrumentale titeltrack van het album mag er best zijn. Aan de westkust van de Verenigde Staten kwam er rond dezelfde periode een andere beweging tot stand, met min of meer dezelfde oogmerken, maar een totaal andere methode. De schrijver Ken Kesey had in 1960 voor de som van $75, die hij betaald kreeg, deelgenomen aan een door de CIA gesponsord LSD-experiment in Menlo Park. Totaal ondersteboven van de ervaring liet hij zijn studies voor wat ze waren en nam hij een job aan als psychiatrisch verpleger. Samen met de drugs zijn inspiratiebron voor zijn roman One Flew Over the Cuckoo's Nest. In de jaren 70 succesvol vervullend met medetripper Jack Nicholson in een Oscar-winnende hoofdrol. Al spoedig werd Casey reizend LSD-ambassadeur. Samen met een groep vrienden, de Merry Pranksters, trok hij in een psychedelisch beschilderde bus rond en daarbij overal zogenaamde acid-tests organiserend, waarbij duizenden deelnemers LSD kregen toegediend. Men mag hierbij overigens niet vergeten dat LSD volledig legaal kon gekocht worden tot 6 oktober 1966 in Amerika. Ironisch genoeg is het dus de CIA zelf die ervoor gezorgd heeft dat de stoffen die ze zo angstvallig geheim wilden houden uit de geheime laboratoria ontsnapten om aan een publieke carrière beginnen als revolutionaire genotsmiddelen die, zo dacht men althans, iedereen een instant inzicht in zichzelf zouden bezorgen en aldus de wereld veranderen. Al dan niet met gebruikmaking van het Tibetaanse dodenboek, toen verplicht lectuur voor zowat iedereen die op zoek was naar een gids om de LSD-ervaring enigszins te duiden. De Duitse groep Liberation Through Hearing zette stukken uit dat boek op muziek, met de duchte gevolgen. In Groot-Brittannië was het naar verluid Michael Hollingshead die LSD tot een ruimer publiek bracht. In wetenschappelijke kringen is hij vooral gekend om zijn experimenten met spinnen die hij LSD en andere drugs toediende in verschillende concentraties om te kijken welke invloed dit zou hebben op hun spingedrag. Zijn opmerking dat de webben van spinnen die LSD kregen toegediend de indruk maakte van op luie wijze tot stand te zijn gekomen is inmiddels blijven voortleven in de naam van de groep de Lazily Span. Bij de mensen die Hollingshead zou hebben laten kennismaken met LSD herkennen we Amerikaanse namen als Timothy Leary, dat zeiden we al, William Burroughs, Roman Polanski, Maynard Ferguson en Charlie Mingus. Maar ook Britten als Donovan, Keith Richards, Paul McCartney, John Lennon en George Harrison. Ringo was blijkbaar even naar het toilet. Het spreekt vanzelf dat het introduceren van drie iconen van de populaire muziek tot de wondere wereld van de hallucinogenen niet zonder gevolgen bleef voor hun geluid. Ondanks alle experimenten en de soms overdreven hoge doses die proefpersonen kregen toegediend, tot 3000 microgram of 12 maal de dosis die Hoffman bij zijn eerste trip nam, is men er nooit in geslaagd om vast te stellen welke de dodelijke dosis van LSD zou zijn. Een bizar en vrij morbide experiment heeft wel een rechtstreeks slachtoffer geëist. In 1962 probeerde de door de CIA gesponsorde dokter Louis Jolyon West om door middel van LSD kunstmatig de must op te wekken, de paringsdrift die mannelijke olifanten soms totaal doet tiltslaan. Hiertoe injecteerde hij in de zoo van Oklahoma City de 7 ton wegende olifant Tusco met 300.000 microgram LSD, het equivalent van 1200 trips. Na ongeveer 5 minuten trompette de olifant, viel op zijn rechterzij, scheet alles vol en kreeg dan een epileptische aanval. Ondanks het toedienen van thorazine en natriumpentobarbital stierf het diertje 1,5 uur later. Het is meteen het enige overlijden dat rechtstreeks aan LSD kan gelinkt worden. Wat de autoriteiten er overigens niet van weerhield om de drug naar het grote publiek toe voor te stellen als een van de grootste bedreigingen voor The American Way of Life sinds het communisme. Er verschenen dan ook een aantal opgenomen waarschuwingen en songs die de gevaren van het trippen benadrukten, zoals A Trip So Wild van Rendezvous en Acid van Stu Mitchell. In 1962 begonnen er klachten te komen tegen Timothy Leary. Zijn methodologie werd met argwaan bekeken en ouders van studenten kloegen over het feit dat er hallucinogenen werden uitgedeeld en dat hij studenten onder druk zette om deel te nemen aan zijn experimenten. Hij achtte iemand die geen LSD nam niet geschikt om psychologie of psychiatrie te studeren. Hij werd ook door de CIA in de gaten gehouden, maar bleef verder experimenteren. In 1963 werd hij wegens te lange afwezigheid ontslagen als professor. Na een mislukte poging om naar Mexico te trekken, vestigde hij zich met zijn gezin en zijn entourage in een groot pand in Millbrook in de staat New York. Het geld daarvoor was opgehoest door Peggy, Billy en Tommy Hitchcock, erfgenamen van het fortuin van de Amerikaanse bankier en industrieel Andrew William Mellon. In het kasteel Dahlheim, de nieuwe woonst van Leary, werd niet meer geëxperimenteerd met LSD, het werd er een manier van leven. Uiteindelijk werd hij door president Nixon op een bepaald ogenblik uitgeroepen tot de gevaarlijkste man in Amerika. Hij werd tot etelijke jaren gevangenisstraf veroordeeld voor het bezit van 2 joints, maar werd bevrijd door de ondergrondse organisatie The Weathermen, die hem naar Zwitserland wist te smokkelen, waar hij onder meer geïntroduceerd werd tot de kennissenkring van ontwerper H.R. Giger en de groep Brain Ticket. Hij zou er overigens een LP opnemen met de Duitse formatie Ashra Temple. Tegen augustus 1965 stopte Sandeau de productie van LSD, onder druk van verschillende regeringen die de verspreidingen van een product dat mensen deed nadenken over zichzelf en hun plaats in de wereld niet echt zagen zitten. Dat was echter zonder Augustus Owsley Stanley III gerekend, een geluidsman van de Grateful Dead. Deze zoon van de ex-gouverneur van Kentucky had een klein laboratorium ingericht in een huis nabij de campus van de Universiteit van Berkeley en produceerde tegen mei 1965 niet minder dan 300.000 capsules van 270 microgram LSD. Tegen september 1965 was hij de voornaamste leverancier van Ken Casey en zijn pranksters. Ook de namen waaronder zijn producten verkocht werden gingen de legende in. De namen White Lightning, Purple Haze en Blue Cheer zullen iedere muziekliefhebber wel bekend in de oren klinken. Na Giger Acid Nightmare van Suicidal Flowers lieten we daarnet een ode aan Owsley horen, opgenomen door Spectrum. Ondanks het feit dat LSD eind 1966 op de lijst van verboden substanties geplaatst werd en er totaal van de pot gerukte horrorverhalen over gelanceerd werden, door met name de Amerikaanse autoriteiten, werd het geestesverruimende middel dankbaar omarmd door een flink deel van de westerse grootstadsjeugd, zowel in Amerika als Europa. Het aantal rockgroepjes dat nummers schreef met de woorden LSD, acid, trip of psychedelic in de titel was niet te tellen en daar deden wij in deze programma's ruim ons voordeel mee. De Franse Vietnam Veterans bijvoorbeeld onderhouden u zo meteen over hun eerste trip en daarna hebben we de Australische Spikes het over hun flashback naar Acid Beach. Door Roger Corman werd in 1967 een poging gedaan om middels de film The Trip een idee te geven van wat men zoal kan tegenkomen op een LSD-uitstap. Maar tegenwoordig zal deze print voornamelijk op de lachspieren werken, vrezen we. De hoofdrol werd gespeeld door Peter Fonda. Bruce Dern en Dennis Hopper hadden kleinere rollen en het script werd geschreven door Jack Nicholson. Niet bepaald kleine namen tegenwoordig. Toen nog wel, want de trip werd voor Easy Rider ingeblikt. Ook een film met een memorabele tripscène erin overigens op een kerkhof, begeleid door muziek van The Electric Prunes. Tegen die tijd, zo rond 1968, had LSD voldoende naambekendheid om ook bij de man in de straat een belletje te doen rinkelen. Een van de termen die toen in zwang begon te komen was acid casualty, om aan te geven dat iemand, meestal een bekend iemand, de befaamde trip te veel genomen had en niet meer normaal kon functioneren. Namen die in dit verband een belletje zullen doen rinkelen zijn onder meer Rocky Erickson van de 13th Floor Elevators, Sky Saxon van de Seeds, Skip Spence van Jefferson Airplane en Moby Grape, Peter Green van Fleetwood Mac, Brian Wilson van de Beach Boys en natuurlijk de uber casualty Syd Barrett van Pink Floyd. Vegetable Man is een wel zeer autobiografische demo, een van de laatste die hij opnam met Pink Floyd. Nadat Owsley op het eind van 1967 was opgepakt en in 1969 ook in Engeland een belangrijk laboratorium werd opgerold, moest de fakkel worden overgenomen door anderen, zoals Tim Scully en Nick Sands, die in 1968 de bekende Orange Sunshine tabletjes begonnen te maken, die over de hele westerse wereld verspreid werden via de zogenaamde Brotherhood of Eternal Love. De tijden veranderden echter snel. Doorheen de jaren 70 zakte het aantal gebruikers gestaag, niet in het minst omdat de muziek eveneens veranderde. Pogo, fluimen en LSD gaan niet echt samen. Operation Julie, waarbij een hele ring van distributeurs en chemici werd opgerold in het rurale Wales, zorgde ervoor dat er ook steeds minder LSD op de markt kwam. Rond het eind van de jaren 80 begon een kleine heropleving, zowel qua gebruik als qua distributie, maar de bevoorrading werd in 2000 een zware slag toegebracht door de arrestatie van William Pickard en Clyde Apperson in de Verenigde Staten, waarna de beschikbaarheid van trips, volgens officiële cijfers, met 95% daalde. Pickard en Apperson werden in ware Amerikaanse traditie veroordeeld tot respectievelijk levenslang en 30 jaar, zonder mogelijkheid tot beroep. Nu moet ook gezegd worden dat de heren het grootst hadden opgevat. Een van hun laboratoria bevond zich in een voormalig ondergrondse raketbasis in Kansas. Gedurende de daaropvolgende jaren steeg de beschikbaarheid van LSD weer en werd er ook weer meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hallucinogenen in het algemeen. Zo verscheen er vorig jaar nog een studie waarin de buitengewone efficiëntie van LSD werd benadrukt bij het behandelen van alcoholisme. Iets dat in de jaren 50 ook al was opgemerkt door Dr. Humphrey Osmond, de man die het woord psychedelisch uitvond. Wat wel eigenaardig is, is dat men ondanks jaren van onderzoek, dat weliswaar altijd werd tegengewerkt, nog steeds niet echt weet hoe LSD inwerkt op het menselijk lichaam. Ondanks de spectaculaire subjectieve effecten beperken de uitwendige verschijnselen zich tot een licht verhoogde bloeddruk en polsslag en verwijderde pupillen. Door middel van radioactief getagd LSD hebben wetenschappers de kans gekregen de drug op zijn reis door het lichaam te volgen. En daaruit bleek dat LSD zich niet in de hersenen concentreert, zoals men zou kunnen denken, maar in de nieren, lever en dunne darm. Als men 100 microgram als gemiddelde dosis beschouwt, dan kan men berekenen dat slechts 200ste van een microgram in de hersenen belandt. Sterker nog, de drug is alweer uit de hersenen verdwenen tegen dat de subjectieve effecten beginnen. Dat wil dus zeggen dat de hersencellen reageren op een zeer minieme hoeveelheid in minder dan enkele minuten. Dit heeft de theorie doen ontstaan dat LSD misschien werkt als een trigger die een aantal reacties ziet ontstaan in de middenhersenen, waar gebieden liggen die emotionele responsen, bewustzijn en vele andere fysieke functies controleren. Het sinds de film Awakenings met Robert De Niro en Robin Williams genoegzaam bekende enzym serotonine heeft een chemische structuur die vergelijkbaar is met die van LSD. Dit enzym werkt als een soort van sensor voor dat deel van de hersenen dat de informatie van de zintuigen reguleert en het vergelijkt met voorbije ervaringen. Het is mogelijk dat LSD de serotonine-receptoren blokkeert, maar dat doen andere stoffen zonder hallucinogene effecten ook. Andere onderzoekers postuleren dan weer dat het mogelijk is dat LSD de dataverwerkende processen van de hersenen verandert, op zulke wijze dat de meer rationele linkerhersenhelft verdrongen wordt door de meer zintuigelijke rechterhelft. Er is dus alleszins nog veel ruimte voor onderzoek. En op deze vrolijke noot gaan we dit helaas veel te korte overzicht beëindigen.